NPO Radio 1. NTR.
Goedenavond. Binnen enkele uren was het een feit. Vanaf afgelopen donderdag kent de cultuursector alleen nog maar lege zalen. Alles stond in het teken van afgelasten en naar huis gaan. In Kunststof vanavond aandacht voor wat het betekent als het culturele leven tot stilstand komt. Hier is Noël Fischer.
Kunststof.
Uw presentator is Elisabeth van Nimberg.
Welkom allemaal bij deze ook bijzondere uitzending van Kunststof. Ik zit hier namelijk helemaal alleen in de studio. Niet alleen werd Noël haar voorstelling afgelast donderdag. Ze heeft nu ook nog een verkoudheid te pakken en kan daarom niet naar de studio komen. Dus ik ben hier alleen vanavond, maar wel met gasten. Telefonisch gaan we het allemaal doen. Als het goed is, hangt Noël al aan de lijn. Zij is regisseur van het stuk Trojan Wars. Wat is eigenlijk... zaterdag in première zou zijn gegaan. Een mega voorstelling, Noël. Maar dat feest ging niet door.
Nee, we hadden donderdag het try-out. En het was in de loop van de middag. Acteurs werden al geschminkt. Alles werd al voorbereid. Er zouden 500 jongeren komen kijken, waarvan 200 al in de schouwburg waren. En toen, ongeveer een uur voordat dat allemaal begint, kwam het bericht, we moeten stoppen. En dat slaat in als een bom dan.
Jeetje, ik was zelf onderweg naar jouw voorstelling. Ik heb het dus ook niet kunnen zien. Ja, in Leiden kreeg ik het bericht en toen ben ik maar weer terug naar huis gegaan. Maar kun je me een beetje vertellen hoe die verslagenheid was daar op dat moment? Want alles stond klaar. En ik bedoel, het is ook een beetje jouw opus magnum. Een enorme theatermarathon. Hoe was dat?
Ja, ik heb 3 jaar aan deze theatermarathon gewerkt. Ja. Naar de Ilias van Homerus, met de schrijver Peer Wittebols en alles wat daarbij komt kijken qua voorbereiding, decor, kostuums, casting. We waren sinds 1 december aan het repeteren met een grote cast. Dus dit is dan de week, de try-out week, waarin echt alles bij elkaar komt op het toneel en we losgaan met publiek. Hè? Dat zijn dan een paar hele hectische, koortsige dagen naar de première toe. En toen kwam zo'n bericht. Eerst kwam het bericht eigenlijk dat ik uit de Schouwburg werd geroepen om naar die directie toe te komen. Mm-hmm. Die zit in een andere kamer. En toen voelde ik de bui natuurlijk al een beetje hangen. En ik zag allemaal verschrikte gezichten om me heen. En daar werd mij verteld wat er door de regering was besloten. Wat vervolgens natuurlijk de directie had besloten dat we gewoon moesten stoppen. En toen hebben we besloten onmiddellijk naar de Schouwburg te lopen. Iedereen achter de schermen en op het toneel en uit het voorhuis van de Schouwburg bij elkaar te roepen. Dus dan heb je eigenlijk een toneel vol met mensen. Er werken zo'n 80 mensen aan deze voorstelling mee. Dan zijn er nog alle mensen die het publiek opvangen, voor drinken zorgen, die catering doen. Was ook een halve zaal met mensen. En toen heeft onze directeur Kees Debets eigenlijk toegelicht hoe en wat. En die shock was wel groot. Kijk, je weet dat het speelt, je weet dat het steeds oprukt, maar dan als het zo snel gebeurt, binnen een uur, dan ben je toch ook als groep. Dus mensen schrokken, sommigen werden heel stil, anderen begonnen zacht of hard te huilen. Ik kreeg zelf een beetje een soort van hysterische lachbui. Ja. Maar dat is meer van de zenuwen. Ja, omdat je ook denkt, al die jaren werk, al dat geld, al die verkochte kaartjes, we zijn zo goed bezig en die acteurs. Ik kreeg vooral van pure zenuwen en licht hysterische lachbui. Ja,
heel theatraal.
Ja, dat is natuurlijk ook. Wij werken natuurlijk in de entertainmentindustrie. Hè? We maken kunst en dat is voor mensen. En ik zal maar zeggen, dat is voor veel mensen natuurlijk niet zo'n eerste levensbehoefte als eten of drinken. Dat begrijp ik ook wel. Maar je werkt daar zo gepassioneerd met een groep mensen aan, dat dat dan toch een soort van klap is op het moment dat het gebeurt.
Ja, er wordt gewoon met hart en ziel aan gewerkt door iedereen.
Ja.
Ja, waar gaat de voorstelling over?
Ja, Trojan Wars is gebaseerd op Homerus, op de Ilias, op het beroemde verhaal over de grote Trojaanse oorlog. Maar Peer Wittebols heeft eigenlijk een hele nieuwe versie geschreven, een soort van marathon binge-watch versie met meer dan 50 personages.
Kun je heel even kort voor de luisteraars neerzetten die Trojaanse oorlog?
De mythe is eigenlijk dat de Trojaanse oorlog begint, omdat de zogenaamd mooiste vrouw van Griekenland, Helena, getrouwd met de Griekse koning Menelaos, wordt geroofd of er zelf vandoor gaat, hoe je het ook wenst te interpreteren, met een Trojaanse prins, Paris van Troje. En worden de Grieken heel kwaad en die verzamelen al hun koningen en al hun boten bij elkaar en steken met mannenmacht de zee over naar Troje. Troje ligt in wat we tegenwoordig Turkije noemen.
Ten oorlog.
Aan de westkust. Ja, ten oorlog. En belegeren daar dan 10 jaar lang de beroemde rijke stad Troje. En daar zijn heel veel verhalen, films, boeken over verschenen. En het oudste verslag is echt een paar duizend jaar oud van Homerus. En dat hebben wij als startpunt genomen om eigenlijk een voorstelling te maken voor jongeren die gaat over, ja, wat betekent oorlog? Wat gebeurt er met mensen als je in een oorlog terechtkomt? Wat gebeurt er emotioneel met je? Hoe verander je? Wat maak je mee? En dan vanuit allemaal verschillende perspectieven.
En hoe maak je dat sexy voor jongeren? En ook nog eens 5 uur lang. Best een uitdaging.
Ja. Nou ja, het is de hele ervaring duurt 5 uur. Dus je hoeft niet 5 uur op een stoel te zitten. Dat zou ik zelf ook heel slecht kunnen. Het zijn eigenlijk 3 delen. Hele verschillende delen. Ook tussendoor is er eten, is er muziek, zijn er acts. Er gebeurt dus ook nog van alles. Dus het is meer een soort van festivalavond die je meemaakt. Met 3 delen theater daarin. Ja, en sexy. Kijk, we hebben dus maar 1 try-out gehad. En die ene try-out met 500 jongeren ging ontzettend goed. Dus we kregen wel een hele goede respons van de zaal. En natuurlijk zullen heel veel jongeren, zeker die met scholen zouden komen door het hele land, denken, ja, wie is die gek die bedenkt dat wij zo lang naar theater gaan? Maar ja, het is ook wel mijn
Noël Fischer heet ze.
Mijn passie om ook, ik wil zeggen, die lol wat theater doet in het vertellen van grote verhalen, dat live meemaken en daardoor overrompeld worden, nou ja, ook met jongeren te creëren. Dus dat is ook wel. Ja, die eerste avond, dat zag er heel goed uit. Dat lukte die eerste avond in ieder geval. Maar ja, de tweede avond heb ik dus niet gehaald.
Niet mogen meemaken. Dit is de grootste voorstelling die jij tot nu toe hebt gemaakt. Je maakt echt al bijna 20 jaar heel succesvolle jeugdtheatervoorstellingen. Wat betekent dit voor jou persoonlijk?
Wat betekent het voor mij? Ja, ik heb daar de afgelopen 3 dagen over nagedacht. Want ik dacht, hoe is het nou toch mogelijk dat je de grootste voorstelling van je leven gaat maken, waar je jaren mee bezig bent, en dat wel het moment suprem. Ja, daar moet je dan toch maar mee dealen. Ja, een soort, aan de ene kant een soort van klap in je gezicht, aan de andere kant relativeert het je werk ook heel erg. Hè? Dat is ook zo. En ja, ik ben ook wel flexibel genoeg om te denken, oké, dit is nu aan de hand, maar laten we met z'n allen, net als de rest van Nederland, heel even een tijdje ons adem inhouden en rust pakken. En dan dadelijk des te beter gewoon terugkomen. Hè? Er zit niks anders op. Je moet je daar ook bij neerleggen. Dit is groter. Zoiets wat een heel land treft, wat iedereen treft, is groter dan wat je met een voorstelling voor elkaar kunt krijgen.
En hoe voel je je nu? Want je bent hier niet omdat je zelf verkouden was. Ben je bang dat je het hebt?
Nee, dat ben ik niet. Maar ik stond vanochtend op en toen moest ik van mijn dochters mijn temperatuur meten. Want ik had nogal rode wangen en toen had ik inderdaad koorts. En toen riep ik nog tegen mijn dochters, nee, maar ga, weet je wel, het is vast geen virus. Ik denk ook niet dat het dat is. Ik ben een beetje verkouden en ik heb wat koorts. En ik kan die test niet doen, maar aangezien ik nog gewoon praat en relatief goed functioneer, denk ik dat het meevalt. Maar als je zo lang aan iets werkt en dan in 1 keer hou je daarmee op, dan heb je wel vaker in mijn beroep dat je dan even een paar dagen alle moeheid eruit komt. Hè? Ja. Dat je niet zo lekker voelt, ja.
Gaat de voorstelling nog door straks? Hebben jullie daar duidelijkheid over?
Nou ja, we zijn op dit moment heel druk bezig de boel om te plannen. Hè? Maar ja, ook wij weten niet, ja, net als de rest van het land, wanneer we weer gewoon gaan leven. Wanneer we weer uit kunnen of wanneer we weer naar theater kunnen. Of, dat is niet helemaal met zekerheid te zeggen. Ik hoop in ieder geval om in de maanden voor de zomervakantie toch een première te gaan beleven en een aantal voorstellingen te spelen, in ieder geval in onze thuisstad Den Haag. En ja, we zijn druk bezig met alle schouwburgen waar wij zouden spelen, die dus ook noodgedwongen dicht zijn, nieuwe data af te spreken. Dus het is wel de bedoeling om terug te komen. Het is een gigantische productie. Die 250 kostuums, die fantastische decors, al dat werk ga je niet weggooien, hè? Ja, maar ik kan niet een datum noemen op dit moment. Dat is heel jammer, maar dat is er nog niet. Daarvoor is het een korte dag.
Ja, Noël, nou, dankjewel. Ik ga ook heel even praten met een van je acteurs, Bram Suiker.
Ja.
Die hoorde natuurlijk ook dat het dat het al dit er niet doorging en al die moeite vooralsnog even in ieder geval voor niks is. Bram, hang jij ook al aan de telefoon? Noël, blijf nog even bij ons, hè?
Oh, ik blijf nog even hangen.
Ja,
oh,
Bram komt er even bij.
Ja.
Dag, Bram. Hallo, welkom bij Kunststof.
Hallo,
jeetje,
dankjewel.
Wat een toestand was dat. Jij speelt Achilles, de onkwetsbare. Ja. Toch niet zo onkwetsbaar, blijkbaar.
Ja, nee. Als de overheid tegen mij zegt dat ik naar huis moet, dan moet ook ik naar huis.
Ja. Hoe
maar
was die avond voor
corona,
jou?
Dus, dat moment.
Ja.
Dat is niet uit te leggen gewoon. Het is onwerkelijk. Het lijkt een grap.
Ja.
En we werden er ook als groep een beetje... Nee, dit meen je toch niet? Nee, joh. Ik ben er ook lacherig van.
Ik heb daar ook een fragmentje van.
Ja.
Van de reacties. Want jij hebt ook een podcast gemaakt. Drie delen waren er al uitgekomen. Het vierde deel komt nog uit. En omdat jij die podcast aan het maken was... interviewde jij ook mensen. En heb je ook dit moment vastgelegd waarop jullie hoorden... dat de voorstelling niet meer door zou gaan. Laten we daar even naar gaan luisteren.
Ik heb niet de juiste woorden van. Dit is gewoon fucked up. De tofste voorstelling van fucking 2020. En dat gaat waarschijnlijk niet door de freaking coronavirus. En nu zijn we aan het afwachten wat de directie gaat zeggen.
Dat is dus de situatie. Het coronavirus veld. Kan jij het geloven?
Ik geloof het nog steeds niet.
Nep,
het is belachelijk.
Ja, het is echt verlegd gekomen daar 1 april.
Practical joke.
Ja.
Ja.
Dat is wel heel erg duidelijk hoe verslagen jullie waren als je hiernaar luistert.
Ja, je hoorde het. Ja, het was een hele rare mengelmoes van emoties. Van heel veel mensen waren in ongelooflijk. Veel waren aan het lachen, veel waren aan het huilen. En die wisselden elkaar ook af in die emoties. En dat... Ja, dan sta je daar in je decor. En Noël, ja, je luistert nog mee, Noël. We denken allemaal elke dag aan je sinds het is gebeurd.
Hebben jullie elkaar dus ook niet meer gezien?
Nee. Nee, we hebben die avond eigenlijk een soort premièrefeest gehad. In een soort gekte kwamen we.
Een soort dans op de vulkaan.
Ja, en dat hebben we vol gedaan. En dat was op een bepaalde manier heel mooi. Want we hebben een groep die heel veel van elkaar houden en heel blij is met elkaar... Zo trots op wat we hebben gemaakt. Zo trots op wat Noël daar heeft neergezet. Die heeft het allemaal voor elkaar gebotst. En als het dan door zoiets... Ja, bijna... Ja, Hollywood-tests... onder je voeten vandaan wordt geveegd. Het is... Ja...
Wat gaan wij missen gekte. Voorlopig? Wat maakt de voorstelling zo bijzonder voor jou?
Nou, ik ben in 2013 afgestudeerd. En ja, het gebeurt gewoon zelden. Dat een voorstelling nog voordat die in première gaat... weet je als groep al, collectief al... we hebben iets zo bijzonders in handen... en we hebben allemaal collectief zoveel zin om het te laten zien. En, dat gebeurt gewoon niet heel vaak.
1 keer in de 7 jaar, zeggen ze toch? Heb je een voorstelling waarin alles samenvalt. En dit was zo'n voorstelling voor jou.
Ja, zeker weten. Zeker weten. En voor iedereen had ik het idee, ja.
Kun je daarin vinden, Noël? God het voor jou ook?
Ja, dat is voor mij een hele goede samenvatting wat Bram zegt. Daarom doet het ook zo'n pijn, hè, op een hele wonderlijke manier. Maar het is zo. Maar ik denk ook de hele tijd, we komen gewoon terug. Het is nog niet voorbij, alleen het wordt een beetje later. Ja.
Zeker weten, daar sta ik ook achter. Ik sta erachter. Ik denk ook dat het gaat gespeeld worden. Ik denk iedereen die eraan mee heeft gewerkt wil ook zo graag dat dit gespeeld wordt. Dat het daardoor wel makkelijker gaat zijn om het daadwerkelijk alsnog op de plank te krijgen.
Ja, dat denk ik ook, ja.
En hoe komt het dat die chemie tussen iedereen zo goed was? Is dat dan toeval of is dat de magic van Noël, Bram?
Oh, dat weet ik. Ja, waarschijnlijk is het de combinatie van de juiste mensen, het juiste idee en de juiste kapitein. En dan
ga je vliegen.
Ja, je kan dat nooit voorspellen. Je kan het nooit voorspellen. Maar soms valt het gewoon op zijn plek.
En hoe moet ik me dat theater nu voorstellen? Is gewoon het decor staat daar, leeg, requisieten liggen, onbemand, kostuums hangen.
Letterlijk, hè? Letterlijk. Wij zijn eruit gegaan. En alles is in een spookwereld ligt daar, staat daar, hangt daar in kostuums en pruiken zitten op pruikenkoppen, zoals wij eruit zijn gegaan donderdag. Ja. Ja, dat is ook omdat het is een enorme klus om dit zomaar even op te slaan en de Schouwburg is toch dicht. Dus we laten het nu even rusten totdat er duidelijkheid komt wanneer en waar wij door mogen gaan. Maar het is een spookwereld. Ja. Eén iemand van de groep is namelijk even gaan kijken zaterdag en kwam daar een half uur huilend weer naar buiten, want die trok dat niet. Ik zei nog, doe dat nou niet in die lege spookwereld, hè, waar het leven even tijdelijk vertrokken is. Maar ja.
Hoe zit dat met jullie collega's? Dus niet alleen in de groep, maar ook in het hele veld. Hoe groot is de impact van dit op de hele gemeenschap van podiumkunstenaars en mensen die daaraan meewerken?
Wie geeft antwoord?
Wie vraag je net?
Nou, eigenlijk aan jullie allebei. Ik neem aan dat jullie allebei meerdere collega's hebben in het veld.
De impact is gewoon gigantisch. Heel veel collega's, grote gezelschappen, kleine gezelschappen, dansgroepen, muzici. Ja, alles is gewoon totaal gestopt. Hè? En dat is eigenlijk bij mijn weten in ieder geval nog nooit op die manier gebeurd. Dus mensen zitten soms ook zonder werk of zonder inkomen of tournees zijn afgebroken. Het is gewoon wap in één keer van... Het is natuurlijk midden in het culturele seizoen. Van 150% naar nul eigenlijk zijn we met z'n allen gestopt.
Dank allebei. En ik hoop ontzettend dat die prachtige voorstelling alsnog gespeeld gaat worden op niet al te lange termijn. Als troost wil ik voor jullie nog even Lars en de Magic Mountains draaien. De titelsong van jullie stuk. Super bedankt.
Dankjewel.
Ja, dames en heren, dit is Kunststof. Vandaag met een hele bijzondere uitzending. Zonder live gasten, alleen maar telefonisch in verband met de coronacrisis. En we spreken met kunstenaars die gedupeerd zijn door de coronacrisis. Wiens voorstelling bijvoorbeeld niet doorgaat of het project is afgelast. We spraken net met Noël Fischer. En Bram Suiker, die de voorstelling Trojan Wars hadden gemaakt en die niet doorging. Nu is Ivar Schutte aan de lijn. Hij is acteur bij theatercollectief Het Paradijs. Ja, Ivar, jullie voorstelling Paradijsvertraging zou vrijdag in première gaan. Ook afgelast. Hoe ging dat bij jullie in zijn werk?
Ja, het was heel surrealistisch natuurlijk. Het was een heel raar moment. Omdat we eigenlijk donderdag zaten we net in de laatste lichtmontage. En toen werd Co, onze eindregisseur Co van de Bos, werd gebeld. En die nam ook gewoon op de vloer op. Want dat doet hij anders ook niet. En toen hoorden we van, ja, jullie moeten het nieuws kijken. Want alles gaat dicht. We gaan in lockdown. En toen, ja, toen waren we zo ontzettend verslagen. We wisten gewoon echt niet wat ons overkwam. En iedereen barstte ook in tranen uit. Een soort hopeloos zakten we in elkaar of zo. Het was heel, heel raar.
En bij jullie was er nog een heel absurdistisch element. Namelijk dat jullie een voorstelling aan het maken waren over een groep die in een bunker schuilt vanwege een onbekende crisis buiten. Dat is echt... Nou ja, de werkelijkheid die de verbeelding inhaalt.
Ja, het is een beetje cru. Het is, de voorstelling gaat over een niet nader omschreven ramp, een soort apocalyps. Waarna wij dus als 9 idealisten ons melden in de bunker van Spitsbergen. Om eigenlijk de wereld te redden. Om opnieuw te bepalen welke ideologieën nou eigenlijk werken. Hoe we met elkaar om moeten gaan. Hoe we de toekomst moeten bouwen. En dat loopt ontzettend uit de hand. Maar ja, dat is eigenlijk nu werkelijkheid geworden.
Zullen we even naar een fragmentje gaan luisteren? Want dat hebben we hier.
Oh, cool.
Crisisoverleg over het coronavirus. Al uren wordt er gesproken over wat er gaat gebeuren.
Evenementen, bijeenkomsten. Met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Iedereen in Nederland blijft thuis.
Kut. Ik denk echt dat we opgesloten zitten.
Ja, heel apocalyptisch geluidsdecor. Wat voor voorstelling was het precies?
Ja, dit is alweer eigenlijk van ons nieuwe project. Maar onze voorstelling Paradijsvertraging is echt een nieuw soort eigenlijk meme-voorstelling. Het is fysiek, het is heel erg beeldend. Er zit heel veel tekst in van Co van de Bos. Het is een soort testosteron punkrock theater eigenlijk. Het is
rauw. Dat klinkt goed.
Dus we zijn een jong collectief. We zijn vorig jaar, of 2018, afgestudeerd. En dit is eigenlijk onze afstudeervoorstelling. En dus dat maakt het wel echt extra bizar en heftig voor ons. Omdat we echt 2 jaar lang naar dit moment hebben toegewerkt. We hebben 2 jaar lang hebben we geschreven, hebben we repetitieruimtes gezocht, hebben we ons decor zelf gebouwd, hebben gelast, we hebben gezaagd. We hebben subsidie geprobeerd aan te vragen. We hebben mensen gebeld die ons konden helpen met studio's, met lampen. Zoveel tijd en werk. En dat eindigt dan zo.
Maar jullie hebben wel van de nood een deugd gemaakt. Want,
ja.
Vertel, er zijn nu berichten vanuit de bunker. Excuus even qua fragment. Dat was net een fragment dus al vanuit van berichten uit de bunker en niet van de voorstelling zelf.
Nee, dus niet van de voorstelling zelf.
Wat zijn die berichten uit de bunker?
Ja, gelijk na de voorstelling hadden we zoiets van, fuck, het kan toch niet zo zijn dat we nu stoppen met theater maken. Dat er nu geen... Ja, dat er geen creativiteit meer is. Dat ook ons publiek, waar we zo lang naartoe hebben gewerkt om die te leren kennen, dat we nu weg zijn. En toen bedachten we al vrij snel dat we het eigenlijk nodig vonden om een statement te maken. Om als theatergezelschap of als collectief ook andere groepen erbij te betrekken en door te blijven gaan met theater maken.
En hoe ziet dat eruit, jullie initiatief?
Ja. Ja, we maken nu een online serie. Dus we zijn overgestapt wel op de video. Die serie gaat eigenlijk over ons. Wij zitten nog vast in Theater Bellevue. De lockdown is geweest, maar ze zijn ons vergeten. We zitten vast in de kelders van Bellevue. In de bunker.
Berichten uit de bunker heet het ook, hè?
Berichten uit de bunker komt er vandaan, ja. Ja. Dus nu proberen we om iedere dag een nieuwe aflevering online te gooien. Strakjes zo van een half uurtje komt de eerste aflevering als het goed is online. Dus dat is heel spannend. Dus,
en waar kunnen mensen dat vinden dan?
Op onze site en de theaterkrant zendt het uit. Op collectiefparadijs.nl, op onze Facebook en Instagram. Okay. En de theaterkrant.
En zijn jullie er nog allemaal bij dan? Of, ik bedoel, 9 mensen. Statistisch is de kans groot dat iemand dan ook ziek is of verkouden.
Ja, ja, we begonnen heel goed. Wij zijn wel echt, moeten wel streng blijven ook naar elkaar. Dus een van ons kreeg wel van de week last van een snotneus en keelpijn. Dus toen hebben we wel gezegd, oké, dan moeten we ook je echt naar huis sturen. Dus die is soort van verbannen uit de bunker. Maar wat wel goed is, is dat hij dus thuis mee blijft werken. Bellen, schrijven, editen. Dus hij edit,
wordt weer deel van het verhaal.
Materiaal. Ja, ja, zeker.
Dat één iemand daarbuiten moet. Jeetje. En hoe zien dan de komende weken voor jullie eruit? Hoe lang gaan jullie dit doen?
Ja, in principe hebben we afgesproken dat we tot 31 maart... tot de lockdown in ieder geval nu staat. Ik geloof dat het nu alweer verlengd is met 6 april. Maar dat we zo lang mogelijk doorgaan. Dat we proberen om iedere dag een nieuwe aflevering... en iedere dag de verbeelding en nog een beetje een sprankje hoop, creativiteit... en hopelijk ook wat humor de samenleving in te kunnen sturen.
Nou, heel veel succes daarmee. Verbeelding en troost de samenleving insturen. Dankjewel, Ivo.
Ik hoop het.
Dames en heren, dank je. Dit is een speciale uitzending van Kunststof. En we spreken met kunstenaars die hun project hebben moeten staken door de coronacrisis. Straks na het nieuws, Abdelkader Ben Ali over zijn afgeleste voorstelling Hamlet. En een reactie op meneer Wiebes.
8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Een groot deel van de Nederlandse bevolking zal besmet raken met het coronavirus. Dat zei premier Rutte een uur geleden in zijn toespraak tot het Nederlandse volk. Het virus is onder ons en zal voorlopig onder ons blijven, zei Rutte. Hij zei dat het maanden kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen. Tot die tijd moeten we alles doen om de kwetsbaarste mensen te beschermen. Dat betekent volgens de premier handen wassen, afstand houden en horeca sluiten. Hoe lang hangt af van hoe het virus zich gedraagt. Het land gaat niet op slot, zei Rutte. Dat zou zeker een jaar gaan duren. De premier eindigde met een oproep om het met z'n allen te doen. Samen met 17 miljoen mensen komen we dit te boven. Let een beetje op elkaar, ik reken op u, zo besloot Rutte zijn toespraak. In Italië zijn afgelopen dag 349 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat brengt het totaal aantal doden door het virus in Italië op 2158. Bijna 28.000 mensen zijn besmet, een stijging van 13%. Dat is wel het laagste stijgingspercentage sinds de eerste besmetting in Italië werd ontdekt op 21 februari. In het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos heeft aan het eind van de middag een grote brand gewoed. Een meisje van een jaar of 6 zou daarbij om het leven zijn gekomen. Het vuur ontstond in een wooncontainer. Het vluchtelingenkamp op Lesbos is overvol en de leefomstandigheden zijn slecht. Geregeld zijn er spanningen met Griekse eilandbewoners die willen dat de vluchtelingen vertrekken. Een man uit Den Bosch die terecht stond voor het doodsteken van zijn vrouw is veroordeeld tot 10 jaar cel. Vorig jaar juni stak hij haar zo'n 50 keer met een mes. De man van 68 werd woedend toen zijn vrouw weigerde ontbijt voor hem te maken. Ze zou hem hebben geslagen waarna hij haar doodstak. Volgens deskundigen was hij verminderd toerekeningsvatbaar. Het weer vanavond in het zuidoosten wat regen, koelt af tot een graad of 5. Morgen is het droog en zonnig en dan wordt het 10 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag een bijzondere uitzending waarin we verschillende gasten telefonisch zullen spreken over de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele sector. Ook de gloednieuwe versie van Hamlet, geschreven door Abdelkader Ben Ali, kon niet doorgaan. Ja, Abdelkader, welkom.
Ja, dag Elisabeth. Dag.
Jij was ook heel lang met dit stuk bezig, hè?
Ja, ja, ja. Ik heb er 2 jaar aan gewerkt. Ja. Vanaf de eerste gesprekken met de toneelmakerij, de regisseur, dramaturg, Paul Knierim, Paulien Geerlings, hebben we gewerkt, gepraat, gebouwd. Daarna nog 3/4 jaar geschreven. En 2 maanden geleden zijn ze begonnen met repeteren. De theaterequipe, de acteurs. Een grote groep van, heeft uit mijn hoofd, 8 man.
Ja.
En afgelopen vrijdag kwam er een einde aan.
En wanneer begon het bij je te dagen van, nou, het zou wel eens een keer afgelast kunnen worden? Was dat pas op dat moment? Of,
Ja, nou goed, anderhalf week terug hadden we nog een doorloop. Daar was ik bij, het was hartstikke leuk, heel mooi. Het fonkelde, het ging, het was veelbelovend, iedereen zat er lekker in. En rond het coronavirus was natuurlijk al veel gedoe, maar we hadden het er niet echt over. We gingen toch allemaal gewoon vanuit dat het allemaal goed ging komen. En dat had ik ook, dat gevoel. Ik ging ook heel blij weg. Maar afgelopen donderdag, toen Rutte bekendmaakte dat... RIVM bekendmaakte dat tot 1 april alle samenkomsten groter dan 100 man afgeblazen moesten worden. Toen dacht ik, stront aan de knikker, dat gaat hem niet worden.
Ja.
En de volgende dag hadden we een vergadering bij de toneelmakerij met z'n allen, de hele equipe. En toen vertelde Paul dat ook, dat het gewoon dat hij de acteurs moest laten gaan tot eind deze maand.
En dat moment, wat gebeurde daar in die ruimte?
Iedereen hield zich sterk. Er werd gepraat. Er werden verschillende scenario's naast elkaar gelegd. Gelatenheid ook, omdat je toch het gevoel hebt van... we zijn een deel van een heel groter verhaal... wat in de samenleving en de wereld speelt. Dus iedereen heeft dat ook in zijn achterhoofd.
Ja.
Maar op een gegeven moment zei Paul Quirin van... ik ben nu heel rationeel hier dit aan jullie aan te vertellen... maar eigenlijk zou ik het liefst gewoon nu huilen willen uitbarsten. En dat was ook mijn gevoel.
Hoe belangrijk was dit stuk voor jou persoonlijk?
Ja, ik ben eigenlijk vanaf het begin van mijn schrijverschap met Hamlet bezig. Ik heb in 1998 een Hamlet gezien. In de bewerking van Ter Buurmans. De beroemde.
Die heb ik ook gezien,
Je hebt de Oudzijds Voorburg wel.
Met Jacob Derwig als een onvergetelijke Hamlet.
Precies. En Alina Rijn als een onvergetelijke Ophelia.
Ja.
Het zinderen na. Het was een matineevoorstelling. Begon in de middag. Kwam buiten. Het zinderende voorstelling. Zinderende beleving eigenlijk. En vooral op het moment zat Hamlet in mijn hoofd. Maar ook zeker in mijn hart. Omdat veel van wat hij te sprake brengt en agendeert. Het gaat over dingen waar ik ook mee worstelde. En nog steeds mee worstel. Wie ben jij? Wat wil de wereld van je? Wat wil jij van de wereld? Hoe ga je het gevecht aan? Moet je gaan voor wraak? Of moet je juist de helpende hand steken? Nou, al die dingen meer. En die thema's zijn alleen maar belangrijker geworden. Dus toen Paul Quirin vanuit diezelfde fascinatie met mij wilde samenwerken om een Hamlet te maken. Ja, dat voelde als een vervulling.
Ja.
En toen ben ik ook ben ik gaan werken en schrijven en onderzoek doen. Daar gaat veel uren in zitten. Het is niet even de pen oppakken en het neerzetten. Maar ik moest ook gewoon dingen bijlezen. Om het gewoon goed te begrijpen. Want het is ongrijpbaar. Dat blijft hij ook wel. Het is natuurlijk een twijfelaar pur sang. Die het heeft over de grote vraagstukken van deze tijd. De vraagstukken die nu op dit moment eigenlijk ook spelen.
En hoe heb jij het naar hier getrokken, naar het hier en nu?
Nou, ik heb heel veel gekozen om van de Hamlet een jeugdig iemand te maken... die zijn toekomst ontnomen ziet worden door het groot kapitaal. En de volwassenen eigenlijk. Opgroeiend in Amsterdam, Nieuw-West. Ik woon zelf in Nieuw-West, Amsterdam op dit moment. En ik zie gewoon de wijk veranderen. Ik zie hoe het grote geld de lokale bevolking wegdringt. Hoe mensen zich bedreigd voelen. Er komen allemaal nieuwe mooie penthouses en flatgebouwen bij. Ik woon ook in zo'n prachtig pand. Maar dat zorgt er ook weer voor dat de huren omhoog gaan. En dat zorgt voor een enorme onzekerheid.
Je was gewoon enorm persoonlijk betrokken bij dit project.
Ja, en mijn Hamlet is een jongen uit de buurt. Terugkomt uit Wittenberg van studie. En erachter komt dat zijn goede vader niet meer is. En dat die nieuwe vader, die oom, dat is zo'n vastgoed man. Die alleen maar denkt aan geld.
Ja.
Geld, 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 geld. En voor de rest kan het allemaal niks schelen. En daar komt mijn Hamlet tegen opstand.
Hebben veel van jouw groepgenoten... hebben natuurlijk ook te maken met geld, geld, geld. Namelijk de gevolgen van het wegvallen van deze voorstelling. Want hoeveel ZZP'ers zitten er in het hele ensemble?
Ja, nou goed, dat is een lastig verhaal. Vertelde Erika van Eger, de financiële dame van de toneelmakerij. Sommigen zijn ZZP'er. Sommigen zitten onder contract. Je hebt ook stagiaires, hè? We hadden ook een aantal stagiaires, 2 stagiaires.
Ja.
Die missen ervaring. Dat is niet geld uit te drukken. al deze mensen hebben toegezegd gekregen dat tot eind deze maand alles wordt doorbetaald, wat natuurlijk geweldig is.
Ja.
En daarna is men vrij.
Ja, en zelfs dat, die luxe dat je tot het einde van de maand wordt doorbetaald, die heeft ook niet iedereen. Er zijn mensen die gewoon helemaal niks meer uitbetaald krijgen. Daar wil ik het ook nog met je over hebben.
Nee, precies.
Zondag heeft Wiebes gesproken over de ZZP'ers in de culturele sector bij WNL. Laten we eerst even naar het fragment gaan luisteren.
Wat kunt u voor ZZP'ers, een miljoen in Nederland inmiddels, betekenen?
Nou, het zal voor een heleboel ZZP'ers natuurlijk een teruggang in inkomsten betekenen. En dat is natuurlijk ook waar ondernemers een beetje voor hebben gekozen. Maar dat betekent niet dat we ze laten stikken. Er zijn ook voor ZZP'ers, er zijn speciale bijstandsregelingen voor zelfstandigen. Daarvoor moet je naar de gemeente. Maar ook daar natuurlijk hebben mensen recht op gewoon de basis sociale ondersteuning.
Maar heb je het over bijstand, heeft u het dan?
Ja, maar dat kan op allerlei manieren aanvullend zijn. Ik bedoel, dat kan
geen
voor veel
extra
mensen
regeling voor ZZP'ers? Bijvoorbeeld geen tijdelijke kredieten, geen dat soort dingen?
Kijk, ZZP'ers zijn natuurlijk wel de groep die zelf hebben gezegd, ik hoef geen vast dienstverband.
Niet altijd, maar goed, gaat u door,
nee.
Ja.
Nou, er zijn ook ZZP'ers die dat dolgraag zouden willen.
Ja, okay.
Maar dat is weer een andere arena waar Koolmees hard mee bezig is. Maar dit zijn mensen die hebben wel zelfbewust dat risico genomen. Maar ook voor hen is een vangnet. Dus in deze samenleving ligt niemand op straat straks als gevolg van de corona.
Nee, maar dat is bedoeld. Dan moet je bijvoorbeeld je eigen huis opeten voordat je dan voor bijstand in aanmerking komt. Dus voor ZZP'ers heeft voorlopig nog geen extra regeling. Behalve
maar ook,
datgene wat
maar ook daar, en daar hebben we gisteren weer uitgebreid in het kabinet over gesproken. Zaterdag, ook met Koolmees. Ook daar zijn we aan het kijken wat er nog allemaal kan. Wat de echte problemen zijn, in wat voor situaties mensen zitten. We staan niet stil. Hè? Dus telkens weer pakken we signalen op het wat er nodig is. En we zijn allerlei regelingen bereid om aan te passen als dat nodig is, aan te vullen, op te schalen. Dat loopt op dit moment allemaal.
Ja, Abdelkader, hoe luister jij hiernaar?
Nou goed, ik ben wel blij dat ik het hele interview in zijn geheel teruglees. Want ik had natuurlijk alleen die ene quote van ze nemen wel zelf het risico, hebben zelf voor gekozen.
Ja.
Kunstenaarschap, schrijven, daar kies je niet voor. Dat is, het is een roeping. De meeste kunstenaars willen heel graag kunstenaar zijn om dingen te maken en een bijdrage te leveren aan de samenleving. En om dan ZZP'ers weg te zetten als volstrekt ontoerekeningsvatbare individuen die de verkeerde kant op van de weg rijden en geen idee hebben waar ze mee bezig zijn. Met het pesterige vingertje van jullie hebben er zelf voor gekozen, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Daarnaast is de uitkomst van drie kabinetten Rutte. Dat wij kunstenaars, dat makers, gewoon steeds meer dingen zelf moeten doen. De budgetten, de begrotingen voor kunst en cultuur zijn zo teruggeschaald onder een vorige minister.
Halbe Zijlstra.
Zijlstra.
Yep.
Dus we moeten al uit een veel kleinere meer. Moet er geld verdeeld worden om nieuwe dingen te maken. Deze regering. Dit overheidsbeleid van de afgelopen 15 jaar is voor een deel verantwoordelijk voor het feit dat veel kunstenaars, vooral jonge kunstenaars, de knuppel, het zeggen van het gaat niet meer, het is op.
Ja.
Want weet je wat het is? Dit komt erbij, hè? Het is niet zo van, oh, het ging allemaal hartstikke lekker, stijgende lijn.
We hadden al nog heel veel potjes op de bank.
En ineens kwam corona, oh, erg, ik eet mijn huis op. Het was al 15 jaar slecht. Er moest worden gebikkeld. Men doet dat vanuit deze kunstenaars, zoals ik ze ken, zijn de hardst werkende mensen van Nederland. Ze maken veel uren, ze zetten stagiaires onder, zitten mensen die gaan voor hun idealen en ook bereid. Die hoeven niet veel te verdienen. Maar waar ze wel recht op hebben, is een passend loon, maar ook gewoon het respect van de samenleving.
Een soort van zekerheid natuurlijk. Ook als je gewoon die betalen ook gewoon belasting.
Maar natuurlijk, we dragen natuurlijk ook bij aan het nationaal product. En we dragen onze belastingen af. En willen ook een beetje leuk pensioen hebben straks. En we gaan langer mee dan een paar verkiezingen. Want we maken deel uit van de vermaakindustrie. We moeten straks, de acteurs gaan straks shows maken, films maken. Je creëert ook een cultureel landschap in Nederland. Waar mensen ontzettend van genieten. En dan zegt deze liefde, ja, jullie zijn toch maar gewoon ZZP'ers. En die hebben er zelf voor gekozen. Het slimste jongetje van de klas dat eventjes de kans ziet om pesterig te doen.
Nou moet ik wel zeggen dat er dus nu het nieuwste nieuws is dat het wel makkelijker gemaakt gaat worden voor ZZP'ers om in een bijstand te komen. Dat moet nog helemaal gefine-tuned worden. Maar bijvoorbeeld dat mensen niet per definitie eerst hun huis moeten opheten voordat ze recht hebben op een bijstand. Dus er is wel, denk ik ook door het maatschappelijke protest, er komt wel een nuance in die bouwde uitspraken.
Ja, dat hoort.
Het kabinet komt morgen bijeen en dan zullen wij meer weten hierover.
Dat hoor ik ook, maar ik hoor ook gewoon weer het soort van dédain over kunstenaars, wat totaal niet gerechtvaardigd is. Deze man kent die wereld niet. Loop eens een keer mee, meneer Wiebes, met kunstenaars, met acteurs, met schrijvers. Kijk hoe ze werken, kijk hoe ze bikken, kijk naar de uren die ze maken, kijk naar de offers die ze leveren.
Naar deze prachtige uitnodiging aan Wiebes om een maandje met jou mee te lopen. En met andere kunstenaars.
Van harte welkom.
Ja, jij werkt ook nog heel hard aan een boek. Dat is af inmiddels, De Vreemdeling. Dat komt volgende week uit. Wat is het voor boek?
Het is eigenlijk een boek wat gaat over hoe we omgaan met het vraagstuk van het racisme.
Ja, racisme uitgelegd aan onszelf is de ondertitel.
Aan onszelf. Ja. Klopt.
Oké. Okay. Vanaf wanneer is het...
Alles staat natuurlijk een beetje on hold nu. Maar in april ligt het in de boekhandel.
In april, oké. Okay. Dankjewel, Abdelkader. En heel veel succes de komende weken. En ik hoop dat de voorstelling alsnog kan plaatsvinden. Tot ziens.
Ik hoop het ook. Dank je, Elisabeth. Dag.
We gaan van Abdelkader naar Paul Hane. Want er is ook nog troost in bange dagen van corona. Paul Hane schiet Nederland te hulp de komende dagen met zijn nationale troostzender Radio Oranje op het YouTube-kanaal Betty Asphalt TV. Paul, hallo.
Ja, hallo, ja.
Wat fijn dat je ons komt troosten. Dat heeft Nederland wel nodig, geloof ik.
Nou, ik vind het ook wel noodzakelijk dat je ook een zender hebt waar niet alleen het actuele nieuws is over de coronavirus, maar waar ook wat verstrooiing is. En eigenlijk vind ik dat het ook een televisiezender moet zijn. Dat er een nationale zender vrijgemaakt moet worden, waar ook SBS en RTL en ook de NPO op zit. En dat je gewoon de hele dag en gewone informatie krijgt. Maar ook bijvoorbeeld dat mensen hun favoriete fragment uit een show mogen vragen eigenlijk. En dat je een combinatie hebt met beeld en geluid. Maar ook met toneel en met kunst. Maar
dat inspiratie gewoon, en vermaak.
Ja, en dat je ook laat horen hoe mensen op een vrolijke manier ermee omgaan. Dat ze ineens tot ontdekking komen dat ze kunnen schrijven. Of dat ze een goed gesprek hebben met een man of met een vrouw eigenlijk.
Maar dat zullen we even luisteren hoe dat klinkt, Paul?
Ja.
Zullen we even een fragmentje
dames en heren, even een update van Radio Oranje bij Betty Asphalt TV. Onze troostzender waar heel veel mensen steeds meer behoefte aan hebben. Want nu zijn de scholen dicht, de cafés dicht, de restaurants dicht. Je zit thuis, je mag eigenlijk helemaal niet meer naar buiten. Terwijl het prachtig weer is, we gaan richting lente. Maar daar mag je wel gebruik van maken, hoor. Je mag wel naar buiten. Daar, als je maar gewoon afstand neemt tot de medemensen. En je moet gewoon er wat van maken. Dat is ook heel belangrijk. Dat je niet met de pakken neer gaat zitten. Nee, gewoon denken van, ik maak er gebruik van. Ik ga eindelijk met mijn vrouw of man een goed gesprek beginnen. Ik ga eindelijk aandacht aan mijn kinderen besteden. Of als kind ga ik aandacht aan mijn ouders besteden. Ik ga een boek schrijven. Ik ga wat, van alles en nog wat.
Eigenlijk zeg je, doe er je voordeel mee, Paul. Maak er wat van.
Ja, zoals Bert dat zegt, hè, maak er wat van, maak er wat van. Als je ontevreden bent, dan doe dit dan wat dan. En ik had nu vanmiddag ook een heel leuk gesprek met Francine van Broekhuizen. Mm-hmm. En die ging, die heeft een tekst gemaakt op een lied van Frans Halsema. Dat heeft ze ook in de uitzending gezongen eigenlijk. Maar dat je elkaar stimuleert om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Want dat is het ergste wat je kan overkomen. Dat je denkt van, jezus, mijn leven is afgelopen. Maar dat je de hand uit de mouwen steekt. En heel veel mensen die een verschrikkelijk beroep hebben, die kunnen nu uitslapen. En het wordt prachtig weer de komende dagen. Die kunnen naar buiten lopen, want dat mag. We hebben er is geen noodtoestand uitgeroepen. Dus iedereen kan zijn eigen gang gaan eigenlijk. En nieuwe dingen ontdekken. Dus je moet van de gelegenheid gebruik maken. Maar zo denk ik eigenlijk altijd. Als iets niet lukt of als je op een bepaalde manier niet kan leven, dan is er weer een andere manier om het op te pakken. En dat wil ik eigenlijk met Oranje, Radio Oranje bij Betty Asphalt TV, wil ik dat gaan stimuleren. En ik wil eigenlijk ook duidelijk maken dat de publieke omroep daar een taak heeft. Eigenlijk dat die hun verantwoordelijkheid moeten nemen en gezamenlijk, een gezamenlijk programma moeten maken. Eigenlijk.
Dat lijkt me ook een heel goed idee naast Radio Oranje. Je hebt vrijdag de eerste uitzending gemaakt. Wanneer wist jij van, hey, ik ga hier gewoon echt iets mee doen?
Wanneer? Ja, we hebben al een jaar die zender. En ik dacht, ja, ik kan Frans Klein vragen of zeggen van... Moet je niet
directeur van de NPO,
doen?
Frans Klein, ja.
Ja, maar ik denk, van ik kan beter zelf gewoon meteen beginnen. En dan kunnen anderen zien dat dat werkt eigenlijk. En ik doe als Gremlaat elke avond ook een nacht, een epiloogje voor de mensen. Dat ze rustig kunnen slapen. En die moeten de handen in één steken en elkaar troost brengen. De kijkers die moeten ook weer troost brengen aan andere kijkers eigenlijk.
En heb je al veel mensen getroost? Zijn er veel reacties?
Ja, er zijn ontzettend veel reacties. En ook mensen die, die inderdaad voelen dat dat nodig was. Omdat je dat niet hebt. Je hebt nu de toespraak gehad van Mark Rutte, wat een mooie toespraak was. En ik denk dat dit ook wel hard aan zal komen. En daarnaast heb je gewoon de informatie dat in Italië nog erger is. In Frankrijk nog erger. En in Nederland wordt het ook nog erger. En mensen worden steeds nerveuzer. En daar, mensen moeten ook ontspannen, want anders dan houd je je leven op. Dan word je daar weer gek van. Dus daarom doe ik ook voor het slapen gaan een 2 minuten mensen toespreken. Dat ze rustig kunnen slapen. Dat je het van je af moet laten glijden. Je ziet wel hoe het naar het schip strandt. Maar je moet niet te veel in paniek raken en elkaar ook niet paniek aan gaan praten.
Hoe luister jij naar zo'n toespraak van Mark Rutte bijvoorbeeld net? Wat valt jou dan op?
Nou, ik vond het een hele mooie toespraak. Ik vond het ook echt dat hij boven de partijen stond ook. En dat hij het heel mooi verwoord heeft eigenlijk. Ik vond het ook wel goed. Ik denk dat hij ook zelf wat denkt. Moet ik niet elke vrijdag gewoon een toespraak houden zonder dat verslaggevers mij interrumperen. Dat die gewoon zijn gang kan gaan.
Ja. Merk jij veel van saamhorigheid om je heen? Want ik bedoel, jouw Radio Oranje is ook een soort aanzet tot saamhorigheid.
Ja, maar je merkt ook saamhorigheid buiten eigenlijk. Dat mensen elkaar gedag zeggen. Dat je voelt dat je in hetzelfde schuitje zit. En dat het voorlopig 3 weken, maar ook wel 3 maanden kan duren. En dat alles afgezegd wordt. Het Songfestival zal ook wel niet doorgaan. En dat je moet incasseren. Maar dat heeft ook iets moois.
Had je zelf nog projecten lopen die zijn afgeschaft of uitgesteld?
Ja, het theatertournee, dat is afgekapt. Ik had allemaal hele leuke voorstellingen. Dat is dus gecanceld. En mijn boek, ik heb bekend, had ik een signeertournee, is ook gecanceld. Maar ik vind het niet erg, want ik denk van nou, dan kan ik weer andere dingen doen. En zo zijn we dus meteen begonnen met die asfalt-tv. Radio Oranje.
Ja, ik sprak net ook met andere gasten over de impact van de crisis op de hele culturele sector. Hoe optimistisch je ook zegt, oh, ik ga van de nood een deugd maken en ik verzin iets anders. Die impact die is natuurlijk wel groot. Zie jij dat ook om jou heen?
Ja, tuurlijk. Nee, dat is natuurlijk een grote ramp. En ook dat mensen ziek worden. En wat ook nu gezegd wordt, de helft van Nederland dus het virus krijgt. Dat is allemaal een ramp. Maar daarnaast moet je ook verstrooiing bieden. Maar dat was in de oorlog eigenlijk ook. Je moet ook mensen proberen even alles te vergeten. Even te ontspannen eigenlijk. En zonder dat je de werkelijkheid negeert. Het gaat over de werkelijkheid. De werkelijkheid is erg. We zitten in een idiote situatie. Volkomen crisis. Je kunt het een beetje met oorlog vergelijken.
En daarom ook Radio Oranje, hè, naar de toespraken van koningin Wilhelmina.
Ja. En dan moet je daarnaast elkaar de hand geven. En tenminste, dat mag dan niet. Maar symbolisch. En elkaar moed inspreken eigenlijk. En proberen elkaar ook nog wel aan het lachen en te brengen en te verstrooien eigenlijk.
Ging je altijd al zo goed om met tegenslagen? Hoort dit bij jouw misschien opgeruimde karakter? Of is dit gewoon wijsheid die met de jaren komt?
Nou, dat laat het ook wel zo zijn. Maar ik heb altijd wel, toen ik geen televisieprogramma's meer maakte, ben ik het theater in gegaan. Dacht van, als de ene deur dichtvalt, dan gaat de andere deur open. Zo heb ik altijd wel gedaan, dat je nooit verbitterd raakt of zo. Maar dat je gewoon de bakens verzet eigenlijk.
En hoe zien jouw dagen er dan nu uit? Ben je dan de hele tijd bezig met gasten regelen? Of hoeveel beheerst dit jou?
Nou, ik zit nu nog te zoeken naar een technische dingen dat we kunnen schakelen en rechtstreeks kunnen uitzenden. We hebben natuurlijk weinig middelen, we hebben geen geld, dus we moeten alles. We hebben wel goede 4K-camera's en we kunnen op Adobe Premiere monteren. Maar dat duurt allemaal heel lang met het downloaden en dat. Dus als je om 2:30... Nou, zoals nu met die Francine Broekema heb ik een heel leuk gesprek. En dan wordt het eigenlijk pas 5:00 uitgezonden. Dus ik zoek eigenlijk ook misschien nog wel technische mensen die live kunnen schakelen.
Nou, doe eens even een oproep, Paul, hier op de radio.
Nou, misschien heb je wel mensen die dat al vaker doen. Dat je met 3 camera's live kan schakelen en rechtstreeks uit kan zenden. Dat zou ontzettend veel schelen.
Bij deze technici meld je aan bij Paul.
Ja. En je kan dan. En ik wil eigenlijk dag en nacht uiteindelijk uitzenden. Dat ook mensen die 's nachts thuis komen. En bij de omroep is het allemaal heel lastig, want dat is allemaal ingewikkeld. En met via YouTube of via andere kanalen is het veel simpeler. En kan je gewoon. En kan je gewoon ook 's nachts uitzenden. Mensen die een beetje eenzaam thuiskomen.
Slapeloze.
Die hebben ook troost nodig. Ja.
Wie kunnen we allemaal nog verwachten? Bij jou als gast?
Nou, heel veel. Maar we zijn nu met de technische dingen bezig. En Hans Deeuw heb ik gevraagd. En ik denk dat ze allemaal komen. Brigitte Kaandorp, Deo Maasen. Maar ook veel schrijvers. Maar ik wil eerst het technisch helemaal rond hebben. Dat je ook meteen aan de slag kan. En het ook rechtstreeks kan doen.
Maar we kunnen nu wel iedere dag ongeveer een nieuwe gast, een nieuwe Radio Oranje verwachten.
Ja, we hebben er nu ook 4 items gedaan deze dag.
Ja.
Dus het is wel hard werken.
4, dat is wel heel veel. Hoe krijg je dat voor elkaar?
Nou, door het met enthousiasme. En ik vind het leuk om te interviewen. En dat gaat heel goed. Dus dat moet lukken.
En zijn er zelf al mensen in jouw omgeving die het hebben?
Nee, dat heb ik niet. Dat kan je natuurlijk ook nog wel, dat je dat krijgt. Maar dat heb ik nog niet. Maar dat is natuurlijk dat gaat natuurlijk de komende tijd veel gebeuren.
Ja. Ja, en je weet het natuurlijk vaak ook nog niet als je het hebt. Wat vind je zelf altijd een fijne troost? Hoe zou jij zelf het liefst getroost worden in bange dagen?
Nou, ik vind altijd wel zang. Ik vind altijd zang van Frank Sinatra. Dat geeft ook altijd wat troost. Maar ik heb ook altijd wel troost als zo'n middag, zo'n gesprek met Francis van Roekhuizen. Als dat leuk loopt en zij is heel geestig, dan heb ik ook troost eigenlijk. Dus
Nou, jij gaat nu eerst ons weer troosten met een klein epiloogje van dominee Gremdaad.
Oh ja.
Een fragmentje.
Kies voor een andere weg. Verzet de bakens. Ga de bakens verzetten. In plaats van te mokken en te kniezen. Ik heb helemaal geen zin meer in het leven. Ik heb helemaal geen zin meer in. Kop op. En maak er wat van. Zoals Bert in Sesamstraat zegt. Maak er wat van. Maak er wat van. Ik zou zeggen, ga lekker slapen en laat het van je afglijden. Want 's nachts, je kunt er helemaal niks aan doen. Je kunt er helemaal niks aan doen. Dus het enige wat ik je zou kunnen adviseren is gewoon zuchten. En denken van, nou ja, het is nou helemaal zo. En zo lekker slapen. Ik kan er helemaal niks aan doen. Het beste wat ik kan doen is gewoon lekker slapen. Wel trusten.
Ja, wat heerlijk, Paul.
Nou,
hoe ga jij zelf straks slapen? Kom jij nog wel aan slaap toe in zulke drukke dagen?
Ja, dat wel. Ik kan heel goed slapen. Ja hoor.
En wie zegt jou dan wel trusten?
Wat zeg je?
Wie zegt dan tegen jou, ga maar lekker slapen?
Mijn man. Ja? Mijn man, Dami, die zegt me wel rusten. En ik zeg hem wel rusten.
En dan geven jullie elkaar nog even een lekkere knuffel. En dan, troost. En dan is daar de troost in tijden van corona.
Ja.
Ja,
precies.
Nou, troost vooral verder. Dankjewel, Paul.
Ja, dankjewel ook. En tot ziens.
Ja, dag.
Okay. Dag. Dag.
Dames en heren, dit was Kunststof. Een wat aparte uitzending, alleen in de studio, met gasten pratend over de gevolgen voor de culturele sector van het coronacrisis. Zoals Paul Hanen zei, je kunt er helemaal niets aan doen. Welterusten straks.
Dank mevrouw Fischer. Morgen een gesprek met de jonge schrijver Hanna van Binsbergen. Tot morgen.
NTR. Speciaal voor iedereen. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk.
Examentrainingen in kleine groepen van maximaal 12 leerlingen? Bij Luzak kan het wel. Dus kies niet zomaar een examentraining, kies de allerbeste. Op luzak.nl.
Professioneel boekhouden? Reken op Twinfield. Kijk op twinfield.nl.
Een examentraining met Luzak-kwaliteit. Ook als uw kind op een andere school zit? Bij Luzak kan het wel. Schrijf uw zoon of dochter snel in op luzak.nl.
Als je een autoverzekering zoekt, wil je dan de op één na beste?
No.
Nee, natuurlijk niet. Dus neem je de autoverzekering van Allianz Direct. Volgens de Consumentenbond de beste WA-verzekering van Nederland. Beoordeeld met een 8,4.
Not bad for insurance company.
Dank je, Hussein. Je zou kunnen zeggen dat we goud hebben gewonnen. De beste WA-verzekering van Nederland. Allianz Direct.
Hier volgt een belangrijk bericht voor mensen met diabetes. Heeft u pijn, tintelingen of gevoelloosheid in uw benen en of voeten? Kijk voor nieuwe ontwikkelingen op lastvanmijnvoeten.nl.